Door lijden heen tot heerlijkheid. En waarom Jeremia hoofdstuk 17? Nou, dat heeft een doel. Ik ben een beelddenker. En ik ben wel benieuwd wat jullie nu denken bij dat plaatje wat je voor je ziet. Het is aan de ene kant een plaatje met droogte. Nou, dat zie je aan de boom en dat zie je aan de grond. En aan de andere kant van de afbeelding zie je een groene weide en een bloeiende, groeiende boom. Nou, als je een beelddenker bent, dan kan je daar heel veel bij denken. Wat komt er als eerste bij je op? Maar zo kan het geestelijk leven er soms ook uitzien. Wij gaan soms door tijden heen die niet altijd gemakkelijk zijn. En dat heeft alles te maken met het thema van deze conferentie: lijden vanwege de gerechtigheid. Er zijn heel veel vormen van lijden waar de Bijbel over spreekt. Die ga ik niet allemaal benoemen. Dit weekend gaat het specifiek over lijden vanwege de gerechtigheid. En dat betekent lijden wat je kan overkomen omdat je de Heer Jezus wil volgen. De Heer Jezus wordt in de Bijbel ook wel genoemd de rechtvaardige. Daar zit het woord recht in. Gerechtigheid. En daarom is de ondertitel van deze conferentie ook: als het volgen van de Heer Jezus een prijs vraagt. Het is heel belangrijk. Dus het is specifiek het lijden wat het deel kan zijn van de gelovigen, omdat ze trouw willen zijn in de navolging van Christus. Nou, wat zegt Jeremia 17 vers 7? Daar staat het volgende: gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. En dan krijg je die prachtige tekst. En hij zal zijn, Jeremia 17 vers 8, als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij de waterloop. Hij merkt het niet op als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Nou, ik vind dat een zeer indrukwekkend Bijbelvers. Jeremia 17, het 8e vers. Een boom geplant bij het water. En het is zo mijn verlangen dat deze conferentie een middel in de hand van de Heere God zal zijn om je zo een boom te laten zijn. Of in de taal van 2023, om een boom te zijn die tegen een stootje kan. Die niet valt van de eerste klap of van de eerste storm. Die ook tijden van droogte kan doorstaan. En die zelfs in tijden van droogte, zoals je ook op de afbeelding ziet, toch groen is en vruchten voortbrengt. En dat is het wonderlijke van het leven wat God in ons heeft gewerkt. Want hij is door zijn geest in ons komen wonen. Dus wij hoeven niet een bron van buiten naar binnen te ontvangen. Ik geloof dat wij een bron aan de binnenkant van ons leven hebben.
Amen.
Dat is de geest van God. En dat is het wonderlijke, dat wij ook in tijden van tegenspoed toch vrucht kunnen blijven dragen.
Amen.
Dus, ter inleiding, dit is allemaal nog inleiding. Als we lijden vanwege de gerechtigheid, en dat kan zomaar dichterbij zijn dan wij denken, of misschien is er al sprake van in jouw leven op dit moment. Maar als dat van toepassing is op ons leven, dan geloof ik dat de Heer door zijn geest ons zo innerlijk kan bewerken dat we toch vrucht dragen. En dat wij juist in die tijden verschil mogen maken. En dit weekend is daarvoor bestemd. Het is een weekend waarin we toegerust worden tot dienstbetoon. Vrucht dragen, zelfs als we lijden vanwege de gerechtigheid. En dan kom ik steeds meer bij het thema, bij de kern ook van vanavond. Want wij leven in bizarre tijden. En ik hoop dat u ook de wereld inkijkt, misschien de televisie bekijkt of het internet, de dingen daarop leest, maar wel uw Bijbel daarnaast legt. Naar mijn overtuiging leven we in profetische tijden. Er zijn allerlei ontwikkelingen die u en mij kunnen verontrusten. Er is politieke onrust. Er is financiële onzekerheid. Op allerlei niveaus is er sprake van een gezagscrisis. Als we denken aan de christenvervolging, daar werd al voor gebeden, wereldwijd. Als we denken aan het opkomende antisemitisme. Nou, dat zijn allemaal wereldwijde ontwikkelingen. Maar het kan ook zo zijn dat er in uw leven sprake is van tegenslagen, van ziekte, van lijden, van een stuk onrecht. Al die ontwikkelingen bij elkaar, die kunnen je hart verontrusten. En de vraag kan in je opkomen, welke kant gaat het op? Nou, en hiermee ben ik gekomen tot 1 Petrus hoofdstuk 1. En daar mag je even naartoe bladeren. Want als deze dingen u wel eens te neer kunnen drukken, u bladert ondertussen naar 1 Petrus 1, dan kan de vraag in je opborrelen, waarin vind ik nu reden, oorzaak voor een gezonde, een gegronde blijdschap en een innerlijke vreugde? Als je deze ontwikkeling in de wereld ziet, in een grote wereld gebeuren of in uw kleine leven, waarin vind ik nu reden, oorzaak voor een gegronde blijdschap en een innerlijke vreugde? En daarin wil ik je dit weekend meenemen. Daarin wil ik u onderwijzen. 1 Petrus 1. We lezen daarvan de eerste 12 verzen. Daar zegt de Bijbel het volgende. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus. En dan begint hij zo mooi deze brief. Daar zegt hij, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Nou, daar hoeft u nu niet naartoe te bladeren, maar als u naar 2 Petrus 3 bladert, dan eindigt Petrus zijn tweede brief met soortgelijke woorden. Dat is heel mooi. Hij begint ermee dat genade en vrede vermeerderd worden. Ik ga nog doorlezen hoor. En hij eindigt ermee dat u mag opwassen in kennis en genade. In genade en kennis van de Heer Jezus. We gaan verder in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Omdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat, en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En dan komt de kerntekst. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hem was doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn. Door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeren zijn zich te verdiepen. Nou, tot zover even deze inleidende verzen. Door lijden heen tot heerlijkheid. De afbeelding laat daar iets van zien. Dit indrukwekkende hoofdstuk, daarvan is de kern eigenlijk vers 8. Ik heb dat al met nadruk gelezen. Petrus schrijft daar over een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Nou zou je kunnen denken, ja, dat is een heerlijke onuitsprekelijke vreugde als het in mijn leven voor de wind gaat. Nee, hij schrijft daar juist over in het licht van lijden vanwege de gerechtigheid. Hij schrijft juist over die heerlijke vreugde als het moeilijk is in ons leven. Als het volgen van de Heer Jezus een prijs van ons vraagt. En dat maakt deze brief tot een hele rijke, diepe geestelijke boodschap. Indrukwekkend. Eerst iets over Petrus, want hij is geïnspireerd door de Geest van God om deze brief te schrijven. En ik kan niet alle hoofdstukken behandelen, maar als u deze brief voor uzelf leest, dan leest u dat Petrus zelf ook door een bepaald proces heen is gegaan. En dat vind ik heel interessant. Ik hou graag van karakterstudies, omdat de Heer met een ieder van zijn kinderen een unieke weg gaat. Ook met u en met mij. En zo is hij ook met Petrus een weg gegaan, waardoor hij uiteindelijk geschikt was, laat ik het zomaar zeggen, om deze brieven te schrijven. Petrus, hij wordt hier genoemd een gezant. Dat wil gewoon eenvoudig zeggen, Petrus was een gezondene van de Allerhoogste God. Hij stond in autoriteit van God zelf. En dat vind ik zo mooi. Als u meeschrijft, kunt u die tekst opschrijven in Matteüs 4, vers 18 en 19. Daar roept de Heer Jezus hem, Matteüs 4, vers 18 en 19. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, die een visser van vissen was. Hij zegt tegen hem, Petrus, ik ga je een visser van mensen maken. Hij kreeg een hele nieuwe bediening. Zoals hij gewone vissen in de netten moest verzamelen. En een grote oogst binnen moest halen, om het zo te zeggen. Een grote vangst. Zo kreeg hij een nieuwe bediening om uiteindelijk een visser van mensen te gaan worden. Maar daarvoor is de Heer wel een bepaalde weg met hem gegaan. En dit is voor mij heel bemoedigend. En ik hoop ook voor u. Want hoe kennen we Petrus? We kennen hem als een, ja, hoe moet ik dat nou netjes omschrijven? Een impulsieve en onstuimige discipel. Maar ik vind soms wel eens dat Petrus te negatief wordt neergezet. Hij was impulsief. Hij was onstuimig. Maar weet u waar ik veel meer moeite mee heb vandaag in de christelijke gemeente, als mensen zitten te slapen? En de Heer Jezus heeft daar ook moeite mee, want hij waarschuwt voor lauwe mensen in het boek Openbaring. En dat is het kenmerk van de eindtijd. Ik heb liever iemand die impulsief is, een beetje onstuimig, dat je die aan die kant bij moet sturen, dan dat je moet duwen en trekken aan mensen om in beweging te komen. Dat vind ik zorgelijker. Dus het is net aan welke kant stuur je bij, hè? Nou, de Heer Jezus moest hem een beetje temperen. Maar de Heer nam ook de tijd voor hem en die heeft ook in hem geïnvesteerd. Zoveel dat hij hem maakte tot een visser van mensen. Sterker nog, we krijgen straks weer het Pinksterfeest. Ik geloof dat Petrus een van de meest krachtige predikers uit de geschiedenis is geweest. En ik geloof persoonlijk dat de Heer met hem een weg is gegaan, zodat Petrus klaargestoomd werd voor Pinksteren. Want als je die preek leest, nou, daar moet je mannelijke moed voor hebben om dat uit te spreken. Want hij moest het zeggen, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. Dat is een boodschap. Je zal vandaag voor het eerst in een gemeente komen. En dat is je boodschap. Ik denk nou, dat ze denken, laat die man even uitspreken, maar het is ook de laatste spreekbeurt hier. En dit is nogal wat. Maar hij werd klaargemaakt aan de binnenkant van zijn leven, in zijn karakter, om deze boodschap te kunnen brengen. En we weten het gevolg, toch? Kwamen 3000 Joodse mensen tot geloof in de Messias. Door de preek van Petrus. Dat is diezelfde apostel die hem zoveel weken daarvoor verloochende tot 3 maal toe. En wat vind ik daar zo bemoedigend aan? Nou weet u, de Heer die kan elk karakter vormen zodanig dat hij of zij bruikbaar is voor hem. Is toch een bemoediging? Jullie hebben natuurlijk niet zo'n moeilijk karakter als ik. Prijs de Heer daarvoor.
Dat weet ik niet.
Maar Maar de Heer zag het zitten om 23 jaar geleden in te grijpen in mijn leven. En dat is zo'n bemoediging, want ik geloof persoonlijk dat God niet alleen je aanneemt tot zijn kind en je niet alleen vergeving van zonde geeft en je niet alleen uitzicht op eeuwig leven geeft en je niet alleen zijn geest geeft, maar ik geloof dat de Heer nadat je tot geloof en bekering bent gekomen, je karakter ook gaat vormen.
Amen.
Je wordt echt een nieuwe schepping, niet alleen in theorie, in de praktijk van het leven.
Amen.
En waarom doet hij dat? Waarom heeft hij dat bij Petrus gedaan? Zodat je vandaag tot zegen kan zijn. En daarom, kijk, iedereen mag komen zoals die is. Maar bij heel veel kerken stopt het daar. Maar je bent te kostbaar voor de Heer. Dat je blijft zoals je was. Hij wil je veranderen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En dit is zo belangrijk vandaag. Want er is een evangelie dat alleen maar zegt, je mag komen zoals je bent. En dan wordt er afbreuk gedaan aan Gods heiligheid, aan Gods rechtvaardigheid. En dan blijf je... ja, of in de kinderschoenen staan, of er is helemaal geen sprake van geestelijk leven. Maar zij die hij trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, die vormt hij, zodat ze bruikbaar zijn. En dat is bij Petrus gebeurd. En waarom is dat bemoedigend? Nou, de Heer kan ook met mij tot zijn heerlijk doel komen vandaag. Welke hebbelijkheden en onhebbelijkheden nou deel zijn van ons karakter, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat wij beschikbaar zijn voor hem. En dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dat zie je bij Petrus, want als je hem leest in de evangelie en je over hem leest in de evangelie en je leest vervolgens zijn brieven, nou dan moet je tot de conclusie komen, Heer, wat bent u een geweldig diep proces met deze man aangegaan. En wat is er een prachtige broeder tevoorschijn gekomen. Is toch mooi zoiets? En daarom heb ik hoop voor een ieder die zijn hart openstelt voor de Heer Jezus.
Amen.
Wat zijn achtergrond ook is. Wat zijn verleden ook is. Want ons leven in de handen van een almachtige God. Ja, dat bewerkt wonderen.
Ja.
Het is nou maar net in wiens handen je leven ligt.
Amen.
En daar beginnen we mee. Aan het begin van deze conferentie. Petrus lag in de handen van de Heere God. En deze one-liner moet je opschrijven. Daar komt hij hoor. Het is beter een volgeling te zijn die fouten maakt, dan de fouten maken om niet te volgen. En de Heer zei tegen Petrus, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is niet op Petrus als persoon, zoals de Rooms-Katholieke Kerk leert, maar dat is op de belijdenis van Petrus. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat even over Petrus. Aan wie schreef hij deze brieven? Nou, je kan zeggen, hij schreef allereerst aan de vreemdelingen in de verstrooiing, zo lazen we in vers 1 van 1 Petrus 1. De vreemdelingen in de verstrooiing. En de uitdrukking in de verstrooiing, in het Grieks diaspora, is typerend voor Joodse gelovigen die onder de heidense volken leefden. Dus hij schreef heel bijzonder aan die Joodse gelovigen. En ze waren verstrooid in delen van het voormalig Klein-Azië. Maar tegelijkertijd schreef Petrus ook aan gelovigen uit de heidenen. Dat blijkt uit 1 Petrus 2, het 10e vers. Samenvattend, Petrus is door de Heere God geroepen, gemaakt tot een gezant, een apostel, een gezondene, en hij schrijft zijn brieven aan Joodse gelovigen en aan gelovigen uit de heidenen. En daar zou ik heel veel verschillen kunnen noemen, maar die twee hebben ook heel veel overeenkomsten. En wat is een van de overeenkomsten tussen die Joodse gelovigen en die Joden uit die, en die gelovigen uit de heidenen? Daar komt hij. Dat is vreemdelingschap. En dat heeft alles met het thema van deze studie te maken. Lijden vanwege de gerechtigheid. Zowel de gelovigen uit de Joden als de gelovigen uit de heidenen kenden iets van vreemdelingschap. En dat zal ik toelichten. En dat geldt ook voor ons vandaag. Die gelovigen in die tijd, zij voelden zich een vreemdeling in deze wereld. En dit is het kenmerk van elke gelovige wereldwijd, van alle tijden, van alle plaatsen. En ik denk dat je er vanavond ook amen op zegt. Dat we ons hoe langer hoe meer in de wereld waarin we leven, en de meeste van mij zijn iets ouder dan ik, maar ik ervaar het zelf ook. Ik voel mij een vreemdeling. Amen. Nu heb je mensen die doen rare vreemde dingen. Gewoon vreemde mensen. Dat bedoel ik niet. Ik heb het over gelovigen die de geest van God hebben ontvangen, die daardoor apart gezet zijn, geheiligd. En omdat ze als geheiligde mensen willen leven, vallen ze buiten de boot. En ervaren ze een stuk vreemdelingschap. Je herkent je niet meer in dat wat in deze wereld gewoon is. Wat geaccepteerd wordt. Want we leven in een wereld waar het normale abnormaal is geworden. En het abnormale normaal. En daar moeten we onze weg in vinden. Nou, dat heeft alles met vreemdelingschap te maken. En dat zegt ook iets over het feit dat wij op doorreis zijn. Wij zijn hier niet thuis. En dan kom je steeds meer bij dat onderwerp, lijden vanwege de gerechtigheid. Op het moment dat wij in deze tijd trouw willen blijven, in de toewijding aan de Heer Jezus, dan ga je steeds meer een stuk eenzaamheid ervaren. Een stuk vreemdelingschap. En dat moet voor ons een grote eer zijn. Dat moet voor ons een voorrecht zijn. Dat moet ons ten diepste, en ik ken ook wel de vraag hoor, maar het moet ten diepste voor ons vreugde zijn. Omdat het iets openbaart. En wat openbaart het? Het openbaart dat wij niet meer van deze wereld zijn. Als wij lijden vanwege de gerechtigheid, dan betekent dat dat wij apart gezet zijn door de Allerhoogste God. En dat lijden ons deel is. En dat moeten we goed incalculeren. En laat ik het vanavond gewoon maar eerlijk zeggen. Er moet een moment in ons leven gaan komen dat wij vreemdelingschap gaan accepteren. Begrijp je wat ik bedoel? Er zijn heel veel mensen die vechten ermee. Want die willen ergens bij de wereld horen, want ze willen niet alleen hun weg gaan of met een klein clubje. Ze willen toch de instemming van de wereld hebben. Vaak zie je dan dat er water bij de wijn gedaan wordt. Maar broeders en zusters, er moet een moment komen dat wij vreemdelingschap accepteren, aanvaarden en besluiten. Dit is de weg die wij mogen gaan.
Hoe is dat?
Dat is belangrijk. En daar komt nog bij, als u de Bijbel bestudeert op minderheden, dan hadden de minderheden vaak God aan hun zijde. En een beste voorbeeld is natuurlijk Jozua en Caleb. Ze gingen met 12 verspieders op pad. 10 kwamen met een negatieve slag terug. Conclusie van ongeloof. Slechts 2 trokken een conclusie van geloof. Maar ze kregen wel bijna de stenen om hun oren. Lees het maar na hoor, de geschiedenis. Ze wilden hen stenigen. En dan zie je dat de heerlijkheid van de Heere verscheen. De Heer nam het zelf voor hen op. Voor wie? Voor die minderheid. En zo zal er altijd een trouw overblijfsel zijn, zegt de Bijbel. Er waren er in de dagen van Elia 7000 die hun knie niet voor de Baal hadden gebogen. En zo zal er tot op de laatste dag een gelovig overblijfsel zijn dat trouw is in de toewijding aan de Heer, maar dat ook iets van vreemdelingschap ervaart. En als je een tekst op wil schrijven, dan moet je vooral deze opschrijven. 1 Johannes 2 vers 17. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. 1 Johannes 2 vers 17. Maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Nou, duurzaamheid staat hoog op de agenda. Ze zijn het politiek ook een beetje kwijt, het spoor. Maar duurzaamheid, dat is het sleutelwoord. Hè? Nou, echt duurzaam is het als je de Heer Jezus hebt aangenomen als je Heer en Heiland. Want dan heb je leven tot in eeuwigheid. Laat mij dan vandaag maar tot een minderheid behoren. Ik bevind me tot in de eeuwigheid in een heel prettig en warm gezelschap. En dat bepaalt mijn leven vandaag. Ik heb gezegd, verstrooid en vreemdeling in de wereld. Maar dan zegt Petrus in vers 8 iets heel opmerkelijks. Ik ga het nog een keer lezen. 1 Petrus 1 vers 8. Hoewel u hem, de Heer Jezus, niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Nou, dat is een vers dat heb ik in mijn Bijbel geel geasseerd. Dus die springt er zo uit. Aan de ene kant, heb ik gezegd, is er sprake van het verstrooid zijn. Vreemdelingschap. Maar aan de andere kant is daar die heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. En dat is iets wonderlijks. Die twee sluiten elkaar niet uit. Die twee sluiten elkaar juist in. Nou, en nou moet u goed opletten, want die heerlijke vreugde, hoe kan je daar nou vandaag in delen? Als u aan Petrus had gevraagd, Petrus, hoe kan je nou schrijven over lijden vanwege de gerechtigheid? En hoe kan je tegelijkertijd schrijven over een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde? Hoe kan je die twee nou bij elkaar houden? Dat is toch een tegenstelling? Nee, zegt Petrus, en ik wil je dat vanavond meegeven. Hij zegt, daarvoor moet je twee dingen doen. Het is zo eenvoudig, maar daarom ook makkelijk te onthouden. Hij zegt, je moet allereerst naar het verleden kijken. Hij zegt, en in de tweede plaats moet je naar de toekomst kijken. Dan kan je die heerlijke en onuitsprekelijke vreugde genieten. Nou, doe met mij mee, want in vers 2 en 3 van 1 Petrus 1 gaat het over het verleden. En onthoud dit. In het verleden door God behaalde resultaten, zij bieden wel garantie voor de toekomst. Dat is eigenlijk de sleutel van vers 2 en 3. In het verleden door God behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst. Want waar spreekt Petrus daarover? Nou, hij heeft het over de liefde, over de barmhartigheid en over de verkiezing door God de Vader. Word je daar blij van of niet?
Ja.
Dat is iets fantastisch. Petrus schrijft over een verkiezing. Nou, zijn daar boeken over volgeschreven, conferenties over volgesproken. En mensen die vinden het soms een heel eng onderwerp, maar de verkiezing is een heel positief onderwerp. Als er geen verkiezing was, had niemand van ons zalig geworden. Prijs de Heer voor zijn verkiezing. Wij zijn uitverkoren in de geliefde, zegt de Bijbel. En hoe weet je dat je uitverkoren bent? Dat weet je maar op één manier, door het evangelie te geloven. Punt. De verborgen dingen zijn voor God. De geopenbaarde dingen zijn voor ons mensen. Wat is geopenbaard? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. En Maarten Luther, hij heeft niet allemaal goede dingen gezegd, zeker niet als het gaat om Israël, maar Maarten Luther heeft die tekst zo letterlijk genomen, dat hij zijn eigen naam invulde. Al zo lief heeft God Maarten gehad. Maarten Luther. Dat hij zijn enige geboren zoon ook voor Maarten Luther gegeven heeft. Zo eigende hij zich toe. En zo kon hij zich verblijden in de liefde van de Vader. In de uitverkiezing van voor de grondlegging van de wereld. In Gods barmhartigheid. Dat waren voor hem zaken waar hij zich over verblijde. Waar wordt nog meer over gesproken door Petrus? Nou, hij spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, over de Heer Jezus in zijn kruisdood en opstanding. Hij zet de Vader, de Zoon en de Geest samenvattend in het juiste licht. Ja, in het volle licht. En hij zegt, als je vandaag een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde wil ervaren, zie op de Vader, Zoon en Heilige Geest en op dat geweldige werk wat zij hebben bewerkt. In Christus is het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. En nu moet u dit onthouden. Petrus, die heeft fysieke omgang met de Heer Jezus gehad. Dat is een groot verschil met ons, hè? Petrus heeft met de Heer Jezus gewandeld. En die Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest, was een slimmerik, hè? Want die dacht natuurlijk, ja, daar in vier houten, zeggen ze, ja, die Petrus kan makkelijk praten. Die had de Heer Jezus naast zich, maar wij kunnen niet dat gesprek voeren met hem. Voor hem was de Heer Jezus veel meer een werkelijkheid dan voor ons. Nee, zegt Petrus, en dat zegt hij in vers 8, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft. Wat zegt Petrus, geïnspireerd door de Heilige Geest? Je hoeft niet met Jezus fysiek om te hebben gegaan om hem toch lief te hebben.
Amen.
Nou, dat had even een goed moment geweest om amen te zeggen. Daarom kunnen wij ook vandaag delen in die heerlijke, onuitsprekelijke vreugde. Want het is niet afhankelijk van Jezus' fysieke aanwezigheid. Wat zegt de Bijbel? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dus dit woord is een woord voor alle gelovigen. Wereldwijd, van alle tijden, van alle plaatsen. Gelovigen uit de heidenen, gelovigen uit de joden. Zij kunnen zich verheugen met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Omdat die vreugde niet meer gekoppeld is, mag ik het eens zo zeggen, aan de fysieke Jezus. Dat is heel belangrijk vandaag. Er zeggen heel veel mensen, ja, had ik maar geleefd in de tijd van de Heer Jezus. Nou, ik leef liever vandaag. Nou, jullie zijn nog niet erg enthousiast over het leven vandaag. Maar het is vandaag een rijker leven als toen. Want toen liep de Heer Jezus naast Petrus. En ik durf vandaag te zeggen, ik heb Jezus in mij. Is toch rijk, hè, of niet? Of je hem nou naast je hebt of in je hebt. En ik zeg het altijd, ook vanavond weer, dat lied, u bent boven me, u bent onder me, u bent naast me, heb ik altijd een beetje moeite mee.
Ik
begrijp wel wat ze bedoelen, maar het is veel rijker. Ten diepste is dat oude verbond. Het nieuwe verbond leert mij dat de geest van God in mij woont, dat de wet van God in mijn hart geschreven is, en dat ik me in voorspoed en tegenspoed kan verblijden, kan verheugen in de Heer Jezus Christus.
Amen.
En dat ik zelfs in tijden van lijden een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde kan ervaren. Dat is toch bijzonder, of niet? Dit is het geheim van de vervolgde kerk. Die hebben Jezus fysiek niet naast zich of zo, hoor. Maar die hebben wel de vreugde van God in zich.
Amen.
Dat is omdat de bron van vreugde God zelf in hen is. Dat is zo belangrijk. Ik weet niet wat voor tijden wij mee gaan maken. En ik ga geen dreigementen hier uitspreken of alle dingen. Maar ik geloof dat het volgen van de Heer Jezus wel moeilijker gaat worden, broeders, zusters. En heel veel christenen hebben het niet in de gaten. Maar de bewegingsruimte in Nederland, als u niet blind bent voor de werkelijkheid, wordt kleiner. Maar ik hoop dat naar de mate de bewegingsruimte voor christenen in Nederland kleiner wordt, dat de heerlijke en onuitsprekelijke vreugde groter wordt.
Amen.
En dit is wat Petrus uitlegt. En dit is zo rijk. Ten diepste is een christen niet afhankelijk van omstandigheden en personen. Ik ben maar van één iemand afhankelijk. En dat is mijn hemelse Vader.
Amen.
Die mij leidt door zijn geest. En die geest verheerlijkt Christus. En die geest geeft licht over de waarheid. En zo kan ik mijn leven leven. Niet dat het altijd makkelijk is. Maar dit moeten we wel vasthouden en pakken. Hoewel wij hem niet gezien hebben. Maar wij geloven vandaag. Ik moest denken aan Johannes 20 vers 29. Zalig die niet gezien hebben. En toch geloofd hebben. En in dit verband gebruik ik altijd het voorbeeld. Misschien heeft u het wel eens gehoord. Er was een jonge dame, een jonge meid die kreeg verkering met een marinier. En ze hadden net 2-3 weken verkering. En toen kreeg die jongen de melding dat hij op missie moest. Nou ja, dat is al lang geleden dat ik verliefd was. Maar dat is apart, hè, verliefdheid. Dat is een gevoel wat je eigenlijk niet kan verklaren. Maar het is wel prettig. Nou, zij had dat ook. Maar ja, als je dan 2-3 weken verkering hebt en je bent verliefd en je moet dan al afscheid nemen voor een bepaalde periode, want die jongen ging op missie, dat valt niet mee. Nou, de dag kwam dat die jongen met het fregat in Den Helder vertrok, vanuit Den Helder vertrok. En zij ging met haar ouders hem uitzwaaien. Nou ja, tranen met tuiten, ik zal de details besparen. Maar ze bleef zwaaien totdat ze het niet meer konden zien. En dat was nog de tijd dat je geen WhatsApp had, dus je moest echt gaan schrijven. Dus ze begon een briefwisseling. En ja hoor, daar kwam de dag dat de eerste brief van haar vriend op de deurmat viel. Ze rende naar boven en ze ging hem in de stilte lezen. Nou, ik heb ooit een penvriendin van de camping gehad. Nou, dat was ook nog in de tijd dat je moest schrijven. Dat was toch best spannend als er dan zo'n brief binnenkwam, hè. En dan mocht natuurlijk niemand van je broers of zussen hem openmaken. Want je zag het al aan het adres. Dat is ze. Dat is spannend. Nou, zo kreeg zij ook die brief van haar vriend. En ze ging naar boven toe, ze ging hem lezen. En ze las nog veel meer dan dat er opgeschreven was. Begrijp je? Ze las tussen de regels van alles en nog wat. Nou, er ging een brief terug en er kwam weer een brief en weer een brief. Nou, totdat de dag kwam dat de brief op de deurmat viel waarin stond... De missie wordt beëindigd. Ik ga terugkomen naar Nederland. En de verwachte dag is die en die datum om die en die tijd. En zij tegen de ouders, we gaan hem ophalen hoor. Nou, daar kwam het fregat aan om een lang verhaal kort te maken. Maar ja, al die soldaten hadden allemaal hetzelfde uniform aan. Dezelfde pet, hetzelfde pak, dezelfde schoenen. En ze waren ongeveer allemaal even groot. Dus er zat niet een uitschieter als mij tussen. En het schip kwam aan en de kade stond vol met mensen. En zij stond er ook met de ouders. En de loopplank werd uitgelegd en al die mariniers die kwamen eraf, één voor één, achter elkaar. Maar ja, wie is nou wie? En op een gegeven moment, toen zetten ze het op een rennen en ze ging tussen al die mensen door. En er kwam een marinier van die loopplank af en ze vloog hem om de nek. Dus die vader die tikt die moeder aan, die zegt, als ze nou maar de goeie heeft. Je zag het onderscheid niet. Maar ze had de goeie hoor. En ze kwam met hem hand in hand naar de ouders terug. En wat was het geheim? Door die brief, ze kenden elkaar maar 2-3 weken. Maar door die brief had ze hem leren kennen. Ze kende hem eigenlijk amper. Maar door die brief had hij zich zodanig bekendgemaakt. Ja, ze herkende hem uit duizenden. Dit is geestelijk exact hetzelfde. Alhoewel wij hem niet met fysieke ogen gezien hebben. Hebben wij hem gezien door het woord heen. Mijn schapen kennen, horen mijn stem. En dit is vandaag belangrijk. Ik hoef Jezus niet fysiek te zien. Ik zie hem door het woord heen. En dit is exact wat Petrus hier bedoelt. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat heeft dus met het verleden te maken. Het zien van Jezus bepaalt mij bij het verleden, bij verkiezing door de Vader. Bij het werk door de Zoon. En laat ik het dan maar even bevindelijk zeggen. Bij de toepassing door de Geest van God in mijn hart en leven. Dat maakt je toch blij, daarvoor kijk je terug naar het verleden. Nee, niet naar mijn eigen verleden. Dat doen ook heel veel mensen. Maar ik kijk terug naar het verleden. Naar het fundament dat de Heer Jezus heeft gelegd in zijn kruisdood en opstanding. Dat is het hart van het evangelie. En Petrus zegt, als ik daarop zie, als ik daaraan denk, dan wordt mijn hart verblijd. Oh ja, zeker. Er is sprake van verzoeking, van beproeving, van verstrooiing, van, nou, noem allemaal maar op, van vreemdelingschap. Maar deze vreugde overtreft al die dingen. Is toch wonderlijk? Dus een christen is een mens die een vreugde kent die de wereld niet kent. Die een vrede kent die de wereld niet geeft.
Amen.
En dat is zo heerlijk. En ik kan dit niet in je hart leggen, maar ik hoop dat, ik bid dat de Heer openbaring geeft over die dingen. En dat je nou eens niet ja maar zegt, maar dat je zegt ja en amen. Zo is het. Ik kijk naar het verleden. Petrus zegt dat is het eerste. Maar dat is niet het enige. Hij zegt, je moet ook naar de toekomst kijken. Daar gaan we ook nog even naar kijken. Hij zegt, die heerlijke vreugde te midden van lijden heeft te maken met het verleden, maar heeft ook te maken met de toekomst. En dat vind ik ook iets fantastisch. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. En met welk beeld probeert Petrus ons dat duidelijk te maken? Nou, met het beeld van een erfenis. Dat is iets heerlijks. Ik weet niet of u al een erfenis ten deel is gevallen. Mij nog niet. Maar wie weet wat nog gaat komen. Een erfenis is iets heel moois. Maar ik had op de hogeschool een leraar die zegt. Je kan pas weten of iemand echt een aardige vent is als je een erfenis met hem gedeeld hebt. Nou, dat ben ik nooit meer vergeten. En toen kwam ik later in de makelaardij te werken. En toen kwam ik veel bij de notaris. Nou, je wil niet weten hoeveel ellende een erfenis teweeg kan brengen. Maar goed, dit is een hele positieve. Daar word ik alleen maar blij van.
Zo is dat.
Petrus gebruikt het beeld van een erfenis. En stel voor dat je van de notaris een belletje krijgt, de aardse notaris, dat je 100.000 euro geërfd hebt. Stel, u wordt van de week gebeld. Wat een bericht. Wat een geld. En wat zou je daar veel mee kunnen doen? Nou, ergens klopt dat wel, dat je er veel mee kan doen. Maar een broeder zei ooit tegen mij, je kan een gouden bed kopen, maar slaap is niet te koop. voel je, het is ook wel weer beperkt. Dan gaat het over een aardse erfenis. Je kunt er niet één geestelijke zegen mee kopen. Je kan er geen zuiver geweten mee kopen. Je kan er geen innerlijke vrede mee kopen. Je kan er geen innerlijke rust mee kopen. Hoeveel geld je ook hebt. Mogelijkheden van geld beperken zich tot deze wereld. Tot het zichtbare. Maar meer niet. Maar deze erfenis, die strekt zich uit tot in het eeuwige leven. Kijk, dat is weer duurzaamheid, hè? Ja. Daar heb je hem weer. Dus je moet geen ruzie na vandaag meer maken over een aardse erfenis, hoor. Wees maar de minste dan, maar ga je daar niet druk om maken. Maar verblijd je met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde over die toekomstige erfenis. En daar worden heerlijke dingen over gezegd. Nou moet ik dit er wel bij zeggen. Erven, dat doe je alleen als iemand gestorven is, of niet? Nou, ik heb ook goed nieuws. De erflater is reeds gestorven. Dat is toch ook goed nieuws, of niet? Want ja, dan is het ook nog maar twijfelachtig natuurlijk. Maar ik kan je vertellen, op grond van het woord van God, de Heer Jezus, Hij is gestorven, ja wat meer is, Hij is ook opgewekt, opgestaan. Maar het is wel belangrijk om de erfenis in bezit te krijgen, dat Hij gestorven is. Nou, dat is reeds gebeurd. Hij is gestorven en dankzij zijn dood wordt de erfenis uitgekeerd aan al zijn kinderen. En die erfenis bestaat uit geestelijke zegeningen. Dat wil ik toch wel even benadrukken. Die erfenis waarin wij delen als gelovigen, wil niet altijd zeggen dat je banksaldo groeit. Of dat je in plaats van een rijtjeshuis in een vrijstaand huis gaat wonen. Sommigen verkondigen dat wel, maar dat is een list uit het Rijk van de Duisternis.
Amen.
Dat leert de Bijbel nergens.
Nee.
De zegen en de erfenis zijn eerst en vooral geestelijk. En wat de Heer daarna nog aan aardse rijkdom en zegeningen erbij geeft, dat is meegenomen, toch? Gelukkig zijn er ook heel veel mensen die bemiddeld zijn op deze aarde. En daar mag je ook de Heer voor danken. Abraham was ook een rijke broeder. He, daar gaat het om. Maar het gaat wel om de volgorde. Nou, die geestelijke zegen is ons ten deel gevallen. Die kennen jullie allemaal, Efeze hoofdstuk 1. Maar wat zegt Petrus over die erfenis? Dat is wel mooi. Hij zegt allereerst, het is een erfenis die onvergankelijk is. Nou, daar word je al blij van, toch? Dat wil zeggen een erfenis die intact blijft. Nou, dat is iets om je over te verblijden. Hij is ook onbevlekt. Dat wil zeggen, die erfenis wordt niet aangetast door enig onrecht. Hij is onbevlekt, hij is zuiver. Ja, dat heeft te maken met dat die door, van God afkomstig is. Hij is ook onverwelkbaar. Dat wil zeggen, die erfenis verliest zijn geur en zijn kleur niet. Het is mooi, hè, het voorjaar. Alle geuren en kleuren. Maar ja, als de zon iets te veel gaat schijnen en het voorjaar is voorbij, dan gaan al die mooie bloemetjes er weer aan. Maar die erfenis, die geestelijke, die blijft geuren en die blijft kleuren, geeft dus altijd reden tot blijdschap en vreugde. Dat is zo mooi. Die erfenis wordt ook bewaard. In een veilige kluis. Dat is ook iets moois, toch? Ik heb 13 jaar in de makelaardij gezeten en dan had je mensen die hadden kostbaarheden en die hadden ze opgeborgen in een kluis. Want ja, als er brand komt of als er inbrekers komen, dan moet dat in ieder geval veilig zijn. En dan gingen ze een externe kluis huren. En daar lagen dan al hun kostbaarheden in. Nou ja, ook die kluis staat niet in verhouding tot deze kluis. Dit is een kluis waar de Vader zelf over waakt. In de hemel. Hij wordt bewaard. Veilig, bewaard en beschermd. Samenvattend, onze geestelijke erfenis, broeders en zusters, is onbereikbaar, luister goed, voor vernietigende krachten. Wat heerlijk, wat een zekerheid. En ik hoop dat je die zekerheid pakt dit weekend. En dat je je daarover echt verblijdt. Want alles in deze wereld is aan vergankelijkheid onderhevig. Alles gaat voorbij. En als je ouder wordt, ik hoor dat hier en daar nog wel eens, dan vinden mensen dat ook wel moeilijk. Alles verandert, alles gaat voorbij, mensen vallen weg. Dat is waar. Maar dat heeft te maken met dit leven. Dat heeft te maken met de zondeval. Dat heeft te maken met dat alles voorbij gaat. Maar dit is blijven. En daarom moet je je daarop richten. En weet je wat zo heerlijk is? Vers 5 zegt, niet alleen die erfenis wordt bewaard, maar weet je wie ook worden bewaard? Wij als gelovigen. Wil je daar ook even op letten? Wij die in Christus zijn, worden ook bewaakt, bewaakt en beschermd door het geloof. Dat vind ik fantastisch. En zoiets maakt mij heel blij. Ja, Petrus, je kan het wel zeggen, een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde, maar is het niet een beetje overtrokken? Ze hebben tegen mij ook wel eens gezegd, je moet niet doorvloeien hoor, je bent wel een beetje extreem jij. Nou ja, dat was Petrus misschien ook wel, toch? Maar hij zegt, ik ga het je wel zeggen. Die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde is het deel van alle gelovigen wereldwijd, van alle tijden en plaatsen. En die heeft niet te maken met die gelovigen, ook niet met hun karakter of met hun intellect of met hun bijbelkennis. Niets van dat alles. Die heeft te maken met het verleden, het fundament door de Heer Jezus gelegd, het plan uitgedacht door de Vader, toegepast door de Heilige Geest. En die heeft met die toekomstige erfenis te maken. Dus af en toe kijk ik wel eens terug. Zeg, oh ja, ik zie het fundament weer. Wat door de Heer Jezus is gelegd. En soms kijk ik weer vooruit. Er wacht een heerlijke erfenis en die wordt nog veilig bewaard ook. Ik hoef me er niet druk over te maken. Dat is toch ontspannen leven? Ja. En Petrus wil ons vandaag in die ontspannenheid brengen. Dat als lijden vanwege de gerechtigheid ons deel is, dat we toch zullen roemen in hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Dat in hem onze vreugde ligt. En ik geloof persoonlijk dat die volle vervulling, we hebben al heel veel geestelijke zegeningen ontvangen, maar de volle vervulling van die erfenis staat nog uit. Daar zien we naar uit. Het geloof is het kenmerk voor deze bedeling. Wij leven vandaag door geloof. Moet je nooit vergeten hoor. En het zal nooit meer of minder worden. Wij leven door geloof in de belofte van God. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Maar straks gaat het geloof over in aanschouwen. Dus je zal het vandaag moeten doen met de belofte van God. Maar je kan het er ook mee doen. En morgen, dan moet je het met diezelfde belofte doen. En hoe leef ik dan? Door hetzelfde geloof. Je kan het morgen niet doen met geloof van vandaag. En ik kan het vandaag niet doen met geloof van gisteren. Ik ben er nog niet. Hou nog eventjes vol. Want nu staat er iets over de profeten geschreven in vers 10 tot en met 12. De profeten hebben over deze volkomen zaligheid, zegt Petrus, gesproken en geprofeteerd. Dus de profeten hebben al gesproken over de dingen die ik vanavond deel. Zij hebben die volkomen zaligheid, zegt Petrus, onderzocht en nagespeurd, evenals de engelen. Maar, luister goed, uiteindelijk niet de volle vervulling daarvan gezien en kunnen doorgronden. Dus de profeten hebben dit onderzocht, nagespeurd, maar de volle vervulling uiteindelijk niet gezien en kunnen doorgronden. De profeten, zij dienden allereerst de Heer, maar weet je wie ze ook dienden? Jou en mij. U en mij. Ze hebben ons ermee gediend. Maar de zaligheid zelf, broeders, zusters, is ons geopenbaard door zijn woord en door zijn geest. Dus wat de profeten hebben onderzocht, nagespeurd, bestudeerd, wat ze hebben geprofeteerd, de vervulling daarvan mogen wij ervaren, beleven vandaag. Is dat niet bijzonder? Dat vind ik een geweldig iets. Dat ik vandaag door geloof deel heb aan de inhoud van dat wat beloofd is, wat geprofeteerd is. Nou, ik heb iets gezegd over het verleden. Ik heb iets gezegd over de toekomst. Nou ja, en wat ligt er tussen het verleden en de toekomst? Dat is heel eenvoudig. Daar ligt het heden. Het is zo eenvoudig allemaal. En waardoor wordt het heden gekenmerkt? Nou ja, daar ben ik mee begonnen. Door vreemdelingschap. Door verzoeking. Door beproeving. Door soms heel moeilijke omstandigheden. En iemand die echt goed heeft meegedaan vanavond, die zegt, ja Jacques, je hebt twee versen laten liggen. Dat zijn vers 6 en vers 7. Nou, die gaan precies over deze dingen. En daar wil ik tenslotte nog iets over zeggen. Deze versen gaan over verzoeking en beproeving. En die verzoekingen en die beproevingen die zijn voor een korte tijd. Maar, de Bijbel is wel eerlijk, ze brengen droefheid teweeg. Ze kunnen droefheid teweeg brengen. Maar slechts voor een korte tijd. Als de Heer ons verzoekt, dan is dat altijd, luister goed hoor, een beproeving om ons geloof te testen, om te zien wat er in ons hart is. He, het schijnt dat het volk Israël in een veel kortere tijd naar het beloofde land had kunnen reizen, maar ze hebben er 40 jaar over gedaan. En de Bijbel leert in het boek Deuteronomium dat de Heer wilde zien wat er in hun hart was. Hij wilde hun hart testen, toetsen. Wat is er nou echt in hun hart aanwezig als het gaat om geloof, om toewijding, om trouw? En dat is ook een vraag die naar ons toe komt. Hoe diep zit ons geloof? Wat is de navolging van Christus ons waard? Er zijn vandaag mensen, als je het evangelie vertelt, dat ze opspringen van vreugde, maar je ziet dat het geen wortel schiet. Komt snel op, maar bij de minste of geringste wind of warmte of hitte verdwijnt het weer. Ze zijn even enthousiast en daarna is het weg. Ik ben 23 jaar geleden tot geloof gekomen. Ik heb met mensen conferenties bezocht, samenkomsten bezocht waar we de tegenwoordigheid van de Heer hebben ervaren op een heel krachtige manier, die nu zijn afgehaakt. En dan kan je natuurlijk gaan discussiëren, is er wel of geen afval, de heilige is er. Dat mag u allemaal zelf uitzoeken. Feit is dat mensen soms heel enthousiast kunnen beginnen en na verloop van tijd toch afhaken. Die een tijd lang geleefd hebben door te kijken naar het verleden, naar wat Christus gedaan heeft, die zich verblijden over de toekomst, de erfenis, maar toen het moeilijk werd in hun leven, toen zeiden ze, geef mijn portie maar aan. Vicky, als dit het leven met de Heer is, dan hoeft het van mij niet meer. Getekend door de tand van de tijd. De dingen vaarwel gezegd. Broeders, zusters, wij gaan allemaal vroeg of laat door verzoeking en door beproeving heen. Maar uiteindelijk geloof ik dat een beproeving van de Heer ons geestelijk sterker en oprechter wil maken. Je moet ze scheiden, de twee, maar soms vallen ze ook samen. Kijk, strikt genomen komt een beproeving van de Heer. En dat is uiteindelijk een test, een toets. Wat leeft er in hun hart? Maar een verzoeking komt van Satan en heeft altijd als doel dat hij jou en mij tot zondige wil verleiden. Dus is negatief. Een beproeving is in die zin positief. Een verzoeking is negatief. En waar worden we op verzocht? Vaak op de zwakke schakel in ons leven. Kijk, de ketting breekt op de zwakste schakel. En dat is belangrijk. Ken je je zwakke plek in je leven? Dat is belangrijk ook in de geestelijke strijd, want dan weet je waar je kwetsbaar bent. En daar kan je tegen wapenen. Als ik weet waar ik kwetsbaar ben, dan word ik voorzichtig op dat punt. Of dan roep ik een ander te hulp. Als ik kwetsbaar ben, op het internet bijvoorbeeld, met wat ik kijk, en ik ben mezelf dat bewust, dan kan ik aan een ander vragen, joh, vraag er af en toe eens naar hoe het ermee staat in mijn leven. Begrijp je? Dan weet je, hier ben ik kwetsbaar op. En de ketting breekt op de zwakste schakel. En daardoor, als je eerlijk bent naar jezelf toe, kan je daardoor juist ook weer sterker worden op dat punt. Begrijp je? Kan je overwinning behalen. Dat geloof ik. Maar het is altijd belangrijk om dat eerlijk onder ogen te zien. En Jacobus, hij schrijft daar ook over in Jacobus 1. Ook in vers 2 tot en met 4, daar zegt hij, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Jacobus 1, vers 2 tot en met 4. Maar laat die volharding, zegt Jacobus, ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Het is dat de Bijbel het zegt, want als ik het alleen gezegd had, had ik het niet geloofd. Toch? Het ging te snel, hè? Ik zie het aan uw gezicht. Opdat u volmaakt bent, geheel oprecht en in niets tekortschiet. Dus het is belangrijk dat die volharding ook doorwerkt. En God bewerkt volharding vaak in de weg van beproeving. Je ziet datzelfde rijtje in de Romeinenbrief terugkomen. Dus beproeving betekent altijd verdieping van mijn geloofsleven en een intiemere relatie met de Allerhoogste God. Dus het is iets heel moois. En die tussenliggende tijd tussen verleden en toekomst wordt soms gekenmerkt door beproeving en anderzijds door verzoeking. En Petrus gebruikt natuurlijk het beeld wat u allemaal kent, het beproefde goud. Kijk, goud wat uit de diepte van de aarde naar boven wordt gehaald, dat is altijd vermengd met andere metalen. Dus het is één klomp wat naar boven wordt gehaald, maar het is altijd vermengd met andere metalen. En wat gebeurt er? Nou, je kan die klomp die je naar boven haalt gaan afborstelen met een stevige borstel en een sterke zeep, om het zo te zeggen. Een reinigingsmiddel. Maar je maakt alleen de buitenkant schoon. Dus die klomp wordt naar boven gehaald. Je zet de borstel erop, maar je maakt alleen de buitenkant schoon. Nog steeds wordt goud niet gescheiden van die andere metalen. Maar hoe wordt het wel gescheiden? Als het in het vuur geworpen wordt. Dan is niet alleen de buitenkant schoon, maar dan wordt goud van de andere metalen gescheiden. En dit is wat beproeving bewerkt. Wat hou je dan over? Puur goud. En dit klinkt mooi, hè, op een vrijdagavond als je dit zo deelt met elkaar. Je zegt, ja, prachtig beeld, zeg, schitterend. Maar als je er doorheen gaat, is dit niet makkelijk. En dan moet je aan dit beeld, ik zeg het ook tegen mezelf, hè, gaan denken als het is wat moeilijker is in je leven. Als er sprake is van beproeving. Dat je je bewust bent, de Heere God is nou het echte goud aan het scheiden van al die andere metalen. Reinheid in het Hebreeuws betekent dat ook, hè. Dat heeft alles te maken met zuiverheid. Gescheiden van alles wat onedel is, om het zo te zeggen. Wat onrein is. Daar hou je iets wat zuiver is over. Nou, wat de Heer in ons leven wil, is dat we puur goud zijn. Dat zie je ook terug in de tabernakel. Maar dat is een andere conferentie. Wij zijn deel van het heiligdom geworden. We zijn overtrokken met goud. Goud is in de Bijbel altijd een beeld van Gods heerlijkheid. En als je in het goud kijkt, dan ziet de goudsmid zichzelf. En wat ziet de vader van zijn zoon vandaag in ons terug? Hij ziet steeds meer van zijn zoon in ons terug naar de mate dat we beproefd zijn. Dan worden we puur goud. En dit is de enige manier, de beproeving in het vuur, om puur goud over te houden. En we moeten eerlijk erkennen, wij leren niet alles vanuit de theorie. Wij leren juist door de beproeving heen deze dingen. En de beproeving, zegt Petrus, van ons geloof, is kostbaarder dan de beproeving van het goud. Dus als dat ene proces al kostbaar voor ons is, dat andere geestelijke proces, zegt Petrus, is vele maten kostbaarder. En dat heeft ook met onze toekomst te maken. En daarom, als wij beproevingen niet ontlopen, dan leiden ze in ons leven tot geestelijke groei. En dat niet alleen, daar sluit Petrus mee af, ze leiden tot lof en eer van onze Heere Jezus Christus. Ik las van een Russische baptist die leefde onder het communisme, het communistische regime. En als je de Heer Jezus volgde, had dat gevolgen voor je opleiding, had dat gevolgen voor je baan, nou ja, voor heel je sociale leven, noem maar op. En het zijn niet mijn woorden, het zijn zijn woorden. Die Russische baptist heeft uiteindelijk erkend. Hij zegt, als ik dit niet had meegemaakt, deze beproevingen, dan had ik nooit van mijn trots afgekomen. Van mijn streven naar status, carrière en bezit. Ik had er nooit van vrijgekomen. Maar het zijn de beproevingen waar wij onder het Russische communistische regime onder geleefd hebben. Het zijn die beproevingen waardoor ik er los van kwam. En wie hield hij over? De Heer Jezus alleen. En hij leefde een leven tot lof en eer van de Heer Jezus Christus. Ik sluit af met een tekst. Jacobus 5 vers 11. Zie. Wij prijzen hen gelukkig, gelukzalig die volharden. Jacobus 5 vers 11. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Jacobus 5 vers 11. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. En u hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Wat een rijk woord van Petrus. En hiermee wilde ik deze conferentie beginnen. Een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde is het deel van allen die vandaag, hetzij in voorspoed, hetzij in tegenspoed, leven door geloof. In de belofte van God. Want als er dan beproeving is, als er dan verzoeking is, als er dan vreemdelingschap geproefd en ervaren wordt, is het toch deze blijdschap die het wint in ons leven. En een rijker leven kan je niet hebben. En daarom stem ik in met de woorden van Petrus in 1 Petrus 1 vers 3. Gelooft en geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Amen. Thank you.